Toen de Heer Jezus opstond, werd er op het tempelplein, precies op dat moment, een garf, een schoof uit het staande koren aangeboden. Dat had de Heer zo geregeld. Daags na de Sabbat, de eerste Sabbat, die viel in het feest van de ongezuurde broden, was het telmoment, het pijlmoment. En daags na de Sabbat, dan zou die schoof uit de gerstenoogst worden aangeboden. En dat gebeurde. En precies op dat moment stond de Heer Jezus op. Gods planning is perfect. Gods plan is schitterend. Die schoof wordt genoemd de eerstelingsgarve. En de Heer Jezus die opstond wordt genoemd de eersteling. De eersteling Christus. Het begin van een nieuwe oogst. Het begin van een hele nieuwe situatie. En die nieuwe situatie, die kennen we inmiddels. Bestaande uit Jood en Heiden. Bestaande uit mensen die de Heer Jezus hebben leren kennen als hun heiland en als hun verlosser. Dat is echt de enige voorwaarde. En iedereen die de Heer Jezus kent als zijn heiland, als zijn verlosser, krijgt de Heilige Geest en mag weten dat hij of zij bij dat lichaam van Christus hoort. Echt leven uit God. De Heer Jezus, hij is opgestaan. En Paulus benadrukt in 1 Korintiërs hoofdstuk 15, dat hele bekende hoofdstuk over de opstanding van de Heer Jezus, heel nadrukkelijk dat dit feit niet zomaar iets is, maar dat dat bazaal, een basis gegeven is. Daar kun je niet aan voorbij. Je kunt niet zeggen, nou ja, dat maakt niet zoveel uit. Nu, dat maakt wel wat uit. Dat maakt heel veel uit. Als je dat niet hebt, heb je niks. En als je dat wel hebt, heb je alles. De Heer Jezus. Hij is die echte tarwekorrel geweest die in de aarde viel en stierf. Maar juist hij die in de aarde viel en stierf, bracht veel vrucht voort. Als dat niet zou zijn geweest, was er ook geen vrucht geweest. Maar juist omdat hij gestorven is, is er vrucht. Is er leven. Veel leven. Veel vrucht. Allemaal prachtige beelden. Ik wilde vanavond iets bijzonders met jullie delen. Ik hoop dat dat ook bij jullie overkomt. En dat is uit Genesis 1 eerst iets. Genesis 1. En dan uit Hosea 6. Als u het niet kunt vinden, dan kunt u stiekem alvast gaan bladeren. Eerst uit Genesis 1 en daarna uit Hosea 6 en dan Lucas 24 en dan Johannes 2. Ja, het is even zoeken, maar goed, u komt er nog eens ergens. Ik bedoel dat gewoon voor de ontspanning even, want u weet het misschien heel goed te vinden. Genesis 1. Vers 9. En God zeide dat de wateren onder de hemel op één plaats samenvloeien en het droge tevoorschijn komen. En het was al zo. En God noemde het droge aarde en de samengevloeide wateren noemde hij zeeën. En God zag dat het goed was. En God zeide dat de aarde jong groen voortbrengen, zaadgevend gewas, vruchtbomen die naar hun aard vruchten dragen, welke zaad bevatten op de aarde. En het was al zo. En de aarde bracht jong groen voort, gewas dat naar zijn aard zaad geeft, en geboomte dat naar zijn aard vruchten draagt, welke zaad bevatten. En God zag dat het goed was. Toen was het avond geweest, het was morgen geweest, de derde dag. Hosea 6, u hebt het inmiddels gevonden. Vers 1. Komt, laat ons wederkeren tot de Heere, want hij heeft verscheurd en hij zal ons helen. Hij heeft geslagen en zal ons verbinden. Hij zal ons na 2 dagen doen herleven. Ten derde dagen zal hij ons oprichten en we zullen leven voor zijn aangezicht. Ja, we willen de Heere kennen, ernaar jagen hem te kennen. Zo zeker als de dageraad is zijn opgang, Dan komt hij tot ons als de regen, als de late regen die het land besproeit. De derde plaats was Lucas 24. Lucas 24, vers 21. Daar zeggen de Emmausgangers: wij echter leefden in de hoop dat hij het was die Israël verlossen zou. Maar met dit al is het thans reeds de derde dag sinds dit geschied is. En dan Johannes 2, Johannes 2, even verder in uw Bijbeltje. Johannes 2, vers 1. En op de derde dag was er een bruiloft te Kana. En dan vers 11, dit heeft Jezus gedaan als begin van zijn tekenen te Kana in Galilea. En hij heeft zijn heerlijkheid geopenbaard en zijn discipelen geloofden in hem. Tot zover. We hebben nu een viertal plaatsen gelezen, viertal teksten gelezen, twee uit het Oude Testament en twee uit het Nieuwe Testament. Die gaan over de derde dag. De Heer Jezus had al gezegd: breek deze tempel af en in drie dagen zal ik hem weer herbouwen of opbouwen. Het is, zoals ik zo pas zei, Gods planning geweest dat hij precies op die dag zou opstaan. Natuurlijk had de Heer Jezus op de tweede dag ook kunnen opstaan. Het had notabene dezelfde dag nog wel gekund. Het is niet gebeurd. En we hebben daar allerlei uitleg voor, en misschien ook hele zinnige uitleg, maar het gaat me erom dat de Heer Jezus Gods wil wilde doen door naar het kruis te gaan, door uw prut, uw ongerechtigheid, uw zonde voor God te belijden alsof het zijn prut en zijn zonde en zijn ongerechtigheid was. Dat wilde hij doen. Hij wilde als de echte tarwekorrel in de aarde vallen en sterven. De Heer Jezus heeft dat gedaan voor wie gelooft. Dat is de enige voorwaarde, nog een keer. Alleen voor wie gelooft. Je moet het wel geloven, je moet het wel aannemen, je moet het wel naar je toe halen, je moet er wel dankjewel voor zeggen. En als dat nooit gebeurd is, dan moet dat misschien vanavond moeten. We hebben niks te moeten. Maar u zou het moeten doen. U zou de Heer Jezus moeten aannemen als uw heiland, als uw verlosser. En als u hem niet hebt, heb u niets. Hem aannemen, dat betekent geloven, je handen leggen op het offer van de Heer Jezus. Heel eenvoudig zeggen: dank u wel, Heer Jezus, dat wilde u voor mij doen. Mijn ongerechtigheid, mijn zonden, mijn verkeerdheid, mijn overtredingen wilde u voor God, voor een heilige God beleden, alsof het uw eigen zonden waren. En dat heeft hij gedaan. En hij heeft de straf daarvoor gedragen. De Heer Jezus heeft het gedaan. En toen is hij gestorven. Hij heeft gezegd: het is volbracht. Het is over. Het is gebeurd. Ik heb het werk volbracht, Vader, wat u mij hebt gegeven om te doen. Het is volbracht. Het is een geweldige uitroep van overwinning. Het is volbracht. De Heer Jezus had gezegd op weg erheen: hoe word ik gedrongen totdat het volbracht is? En toen kwam het moment dat hij kon zeggen: het is volbracht. Het is gebeurd. Dat grote werk dat hij aanvaarde, voor de schepping al duidelijk geweest voor hem, is nu volbracht. Juicht hemel, juicht aarde. Ja, het is volbracht. Hemel juicht, het is volbracht. Er zijn gelukkig heel veel liederen over het volbrachte werk van de Heer Jezus. En toen is de Heer Jezus begraven. Hij is in een graf gelegd. En wij weten daarvan de betekenis. In elk geval een afgeleide betekenis is: wij zijn met Christus gekruisigd, we zijn met Christus gestorven, we zijn met Christus begraven, we zijn met Christus in het graf gegaan, we zijn met Christus opgestaan in nieuwheid des levens. In elk geval vind je daar een enorme route voor elk kind van God. Maar de Heer Jezus, hij leeft, hij is opgestaan. Hij is opgestaan, hij zelf stond op. Hij, God de Zoon, stond op in eigen kracht. Hij, de mens Christus Jezus, werd opgewekt door de majesteit van de Vader. Het zijn beide waar. Aan de ene kant stond de Heer Jezus zelf op, in eigen kracht. En aan de andere kant werd hij opgewekt. Opgewekt betekent dat iemand anders het deed. Opstaan betekent dat je het zelf deed. En dat is beide waar. De Heer Jezus, hij leeft. In de oude dag is er een moment geweest van twijfel in Israël. En Mozes kreeg van de Heer de opdracht van neem van elke stam maar een staf, een soort houten stok. En leg die 12 staven, voor die 12 stammen, maar voor mijn aangezicht, voor de ark van het verbond. Dat wil ik wel duidelijk maken, wie ik uitgekozen heb. En Mozes deed het, legde 12 stukken hout voor het aangezicht van de Heere in het heilige der heiligen. En toen hebben ze af moeten wachten tot de volgende dag. En de volgende dag is Mozes naar binnen gegaan en heeft die 12 staven, die 12 stukken hout bekeken. En welk een wonder. Eén van die staven had gebloeid, had bloesem voortgebracht en vruchten gedragen. Amandelen gedragen. Welke staf? De staf van Aaron, die gebloeid had. Een prachtige illustratie. Dood materiaal. Maar er is maar één staf tot leven gekomen. Er is maar één staf tot leven gekomen. Niet 12, één. En die ene is de staf van de hoge priester. Amandelen. U weet misschien dat in Israël de eerste boom die bloeit de amandelboom is. En ik heb me door een vakman laten vertellen dat er twee soorten amandelen zijn. Eén met roze bloesem en één met witte bloesem. Met roze bloesem geeft bittere amandelen. En die met witte bloesem geeft zoete amandelen. En u weet misschien nu dat in Prediker 12 staat dat als je oren naar de straat, de deuren naar de straat gesloten worden. Als die uit de vensters zien, je ogen het helemaal niet meer zo goed doen. En als de maalsters ophouden, wat minder worden. En als de wachters beven, als je handjes een beetje gaan trillen. En als de sterken je benen zich krommen. En als de medicatie niet meer helpt, als de kapperbest niet meer helpt. Dat is een medicatie van toen, een soort augurk geweest die geweldig geneeskrachtige elementen had. Als dat allemaal niet meer helpt en de rouwklagers rondgaan. En de amandelboom bloeit. Als het nieuwe leven al ruikbaar is, voelbaar is. Als je het bij wijze van spreken al kunt zien. Dat nieuwe, de amandelboom. De staf van Aaron. Amandelboom geworden. Een dorre stok werd een amandelboom. En die dorre stok is van onze hoge priester. Dat duidt op de Heer Jezus. Dat duidt op hem die voor Gods aangezicht is verschenen. En in die donkere nacht. En daar was het donker. In het heilige der heiligen. Daar brandde geen licht. Daar is het gebeurd. En God heeft duidelijk willen maken dat er maar één bron van zegen is. Een bron die ook nu niet teleurstelt. Onze Heer Jezus. Dat is het geweldig als je de Heer Jezus kent. Als degene die is opgestaan. Als degene die vrucht voortbrengt. En ik kom nu al vanzelf bij Genesis 1 uit. Genesis 1 is een beetje afgetrapt, zeggen we wel. Want dat is een beetje in een soort discussiehoek geduwd door de mensen van de evolutiegedachte. En we durven nauwelijks nog het scheppingsmodel te hanteren. Want ja, hoe win je de discussie? Nou, je hoeft de discussie ook niet te winnen. God wint en hij heeft overwonnen. Het is helemaal niet nodig om de discussie met je buurman te winnen over evolutie of schepping, creatie. Je mag geloven dat de Heer Jezus de schepper is. Maar in Genesis 1 staan wonderbare dingen. Er worden die 6 scheppingsdagen genoemd in die 7e dag, die rustdag. En ik ga over al die dagen niet iets zeggen, maar dat is precies jouw profiel. Het is helemaal uitgetekend jouw leven. Als je nou toch eens wilt weten wie je bent en waar je vandaan komt, nou kijk daar maar eens. Dan kun je je buurman echt wel vertellen, schepping, het is waar, want het is in mijn eigen leven waar. Discussie gesloten. Maar op die 3e dag wordt er 2 keer gezegd dat het goed was. Alleen op de 3e dag. De andere dagen staat slechts 1 keer iedere keer dat het goed was. Alleen op de 3e dag 2 keer. De Joodse rabbies hebben dit gepakt. En die hebben gezegd, weet je wat we doen? We gaan alle huwelijken, als het een beetje willen en als het aan ons ligt, op de dinsdag sluiten. Op de 3e dag. Echt waar hoor. Want op de 3e dag, dan komen er nieuw leven, dan komt er nieuw groen, dan komt er een vruchtboom, dan komt er zaaddragend gewas, dan komt er iets bijzonders, dan komt er iets bijzonders uit de aarde, iets bijzonders, Daarom op de derde dag een huwelijk. Nog steeds in Israël, dinsdag. Daarom was er op de derde dag een bruiloft in Cana. Om die reden. Daarover straks. Maar ook omdat de Heer op de derde dag twee keer zei, het is goed. Nou, dat wil je graag horen. Als je dat toch wil trouwen, dan wil je graag twee keer van de Heer horen dat het goed is. Dat mag. Op de derde dag. Maar waarom gaat het me nu? Op die derde dag bracht de aarde jong groen voort. En God zag dat het goed was. Geboomte dat naar zijn aard vruchten draagt. Ziet u die amandelboom waar ik het net over had? Uit nummer 17, de bloeiende staf van Aaron. Ziet u het geboomte dat vrucht draagt naar zijn aard? Zoete vruchten, amandelen, witte bloesem. Bittere vruchten, amandelen, roze bloesem. Beide dingen zijn waar. Het bittere lijden en het zoete van de opstanding. Het is beide waar. Dat is de Bijbel, broeders en zusters. Dat is de Bijbel. Dat prachtige boek door God u in handen gegeven. En de Heilige Geest wil u zo graag vertellen wat er allemaal in die Bijbel staat. Voor u, voor mij, voor ons. Zodat we nu gaan zeggen, de Heer is waarlijk opgestaan. De aarde heeft vrucht voortgebracht. Wie dan? Nog steeds 11 van die stokken. Dor als daarvoor. 1 stok heeft gebloeid. 1 staf van de hoge priester. 1 van de hoge priester die iets daarvoor met zijn eigen bloed inging in de hemel zelf om nu te verschijnen voor het aangezicht van God voor ons. Dat zegt de brief aan de Hebreeën over onze hoge priester. Hij is in de hemel zelf ingegaan en heeft een eeuwige verzoening tot stand gebracht. Die staf is gaan bloeien. De aarde bracht nieuw leven voort en God zag dat het goed was. Bent u daar niet blij mee dat God zegt, het was goed? Ik kan me zo voorstellen dat de hemel juicht. Het is goed. Het is goed. Halleluja. Het is goed. 2 keer. Dubbele zekerheid. Niet voor jou en voor mij. Omdat we op de goede route, in de goede koers liggen. Maar omdat de Heer zegt. Hij. Dat is goed. Dat is goed. Dat is nu precies wat ik bedoel. Dat is goed. En dat mooie van de Heer Jezus is zichtbaar. Op de derde dag. Vindt u het een wonder als de Heer Jezus op de derde dag opstaat? Ik snap het, de Emmausgangers, dat ga ik dan straks wel overslaan, die hebben onderweg van Jeruzalem naar Emmaus somber gekeken. Nou, het lijkt wel een bepaalde geloofssfeer, somber. Het is, het zal wel waar zijn, maar 1000 vragen, niet 1000 maal zei u de dank en de eer, nee, 1000 vragen, en maar naar beneden kijken, en maar somber. Waarom ben je nu zo somber, vraagt de Heer Jezus die met hen liep. Ja, bent u de enige vreemdeling in Jeruzalem en weet u niet wat daar is gebeurd? Wat is er dan gebeurd? Zeg het eens. Ja, Jezus de Nazarene. Wij dachten, maar ja, nu is het de derde dag. En er zijn er ook nog vrouwen geweest die gezegd hebben dat hij leeft. Maar ja, dat geloofden ze niet. Dat kon toch niet? Er kon toch niet van een dorhout ineens iets levens, iets sprankelends tevoorschijn komen? Dat kon toch niet? Op de derde dag zei de Heer Jezus dat hij het was. En hij verdween uit hun gezicht. Ik sla maar een stukje over, maar je kent de geschiedenis. En ze zijn enorm verblijd. Ze zijn rennend teruggegaan. Hij is opgestaan in de komen ze bij de discipelen. Hij leeft, hij leeft, hij leeft. Van alle kanten klinkt een soort refrein. Hij leeft. De derde dag. Ik wil proberen om het te zeggen. Jij en ik hebben deel gekregen aan die geweldige zegen van de Heer Jezus. In het Nieuwe Testament staat dat stukje van Johannes 2 van de bruiloft in Cana. Ik heb het met je gelezen. En we zijn er zo vertrouwd mee dat we die tekst vaak gebruiken als huwelijkstekst. Want, maar dat nemen we alleen. En Jezus was ook ter bruiloft genodigd. Zo van, hij is erbij hoor, hij is erbij. Ja, hij drinkt met ons een glaasje koffie, thee. Hij is erbij hoor. Hij is uitgenodigd. We hebben een dienst. Maar we komen niet toe aan dat andere. Waarom staat er nu? Op de derde dag was er een bruiloft in Cana. Is dat gewoon een soort teldaad? Gewoon, ze zijn bij de eerste dag begonnen. Toen Johannes de Doper hem zag. En de tweede dag toen hij hem weer zag. En de derde dag een bruiloft in Cana. Dat kan helemaal niet. Je kunt niet lopen van van de plaats waar Johannes doopte, dat is dus in het Jordaanse, tegenover Jericho. En dan zou hij dus moeten rennen naar Kana en de derde dag zou hij dan daar geweest zijn. Dat kan al helemaal niet. Praktisch, technisch kan dat niet. Maar het is ook wat anders. Op de derde dag was er een bruiloft. Dat was heel gewoon. En ze hebben hem uitgenodigd. En Maria heeft al door dat het niet goed gaat met de catering. En de Heer Jezus weet het. En Maria geeft een seintje van, ze hebben te weinig, het gaat niet goed. Wacht af. En dan komt het moment dat de Heer Jezus zegt, dat die stenen watervaten die daar staan, vol met water moeten worden gedaan. En dat er dan geschept mag worden. En die laatste wijn is beter dan de eerste. Op de derde dag, hij openbaart zijn heerlijkheid. Wat was de derde dag bij de schepping in Genesis 1? Hij openbaart zijn heerlijkheid. Er komt ineens iets uit de grond. Er komt iets uitspruiten. Hij de spruit, zo wordt hij genoemd in het Oude Testament, spruit uit. En een boom. Een boom die vrucht draagt. Een boom met zaaddragend gewas. Een geweldig moment. Hij spruit uit. Uit die dorre aarde. Een boom. Het is alsof je de oude Jacob hoort zeggen tegen zijn zoon Jozef, een jonge boom, een vruchtboom aan een bron. Ja, boogschutters schoten op hem, hebben hem vijandig bejegend, hebben hem pijn gedaan. Breng het maar eens over naar de Heer Jezus. Maar hij bleef, de uitverkorene bleef. De oude Jacob was een sterrenbed, nou die zag het. Had ineens ogen, ja, en niet meer zo helder wat zijn fysieke toestand betreft. Maar hij zag het, hij had er oog voor. En oog voor iets hebben kan ook met je hart. Dat is het geweldige uit de schrift. Je moet het zien. Hij openbaart zijn heerlijkheid. De Heer Jezus laat zien wie die is. En zijn discipelen geloofden in hem. Ik weet niet hoe het nu is met je. Er zitten talloze mensen die vroeger wel een beetje blijdschap gehad hebben. Die misschien vroom opgevoed zijn en die daar ook wel een stukje vreugde in vonden. Maar die daarna de vreugde kwijt zijn geraakt. Want de bruiloft, de wijn raakt op. De wijn is op. Het is gebeurd. De feeststemming is geluwd. En wie kan daarin verandering brengen? Maar één. Op de derde dag brengt hij daar verandering in. Misschien is het vandaag voor jou de opstandingsdag. Van hem natuurlijk. Van onze Heer Jezus. En hij brengt verandering. Hij gaat dat sombere van ons, dat moeizame, dat schokkende van ons veranderen in blijdschap beter dan ooit. Heb je dat? Ja. En bij de evangelische roepen ze, de Heer is waarlijk opgestaan. Maar wij zeggen dat niet zo, nee. We houden het gewoon. Nou, doe maar. Wees maar somber. Maar als er één dag is waarin u blij kunt zijn, dan is het vandaag. En morgen ook, want morgen is hij nog opgestaan. En dat is niet omdat er een tweede paasdag in de Bijbel staat. Dat is van ons. Maar omdat hij leeft. Hij leeft. Hij is opgestaan en hij leeft. Het graf is leeg. Het is echt voorbij. De Heer Jezus leeft. Op de derde dag was er een bruiloft te Kana. Een geweldig iets dat op de dag waarop de Heer Jezus opstond, de derde dag, al eerder in de geschiedenis een bruiloft is geweest in Kana waar de Heer Jezus was en waar hij dat wonder doet, waar hij zichzelf openbaart, waar hij zich laat zien en waar hij zijn glorie, zijn heerlijkheid toont. Heer, toon dan uw glorie, toon dan uw heerlijkheid, laat dan zien wie u bent. Zou de Heer dat willen doen vanavond hier in deze zaal? Ja. Hoe dan? Luister naar hem en zeg, Heer Jezus, dank u wel dat u dezelfde bent. Hij is dezelfde. Bij hem geen schaduw van ommekeer. Geen verandering. Hij is in zijn naam al dezelfde. Jaweh zelf. De onveranderlijke. De eeuwige. Vind je niet mooi? Nee. Nou ja. Hoef mij niet te zeggen. Dan is het nog of ik een complimentje moet hebben. Nou, ik hoef geen complimentje. Sorry. De Heer maakt je wel klein en houdt je wel klein. Dat is wel zo. Maar ik wil zo graag dat hij, onze Heer, een compliment krijgt. Dat hij eens een keer geprezen wordt. Niet omdat het een verplicht nummer is, daar juicht de toon, daar klinkt de stem. Maar omdat het waar is in mijn hart, daar juicht de toon, daar klinkt de stem. Hij is opgestaan, de Heer Jezus leeft. Hij, mijn heiland, openbaart zijn heerlijkheid. Wat is dan zijn heerlijkheid? Dat hij uit de dood herrees en dat hij nieuw leven, leven uit God aan de dag brengt. Dat is openbaring van zijn heerlijkheid. En God heeft hem nu aan de rechterhand in glorie en in heerlijkheid verheven boven alles. Daar in de hemel hebben ze feest, dat kan ik u verzekeren. En wij op aarde, ja, we hebben ook zo'n dag. We hebben, ja, één dag in het jaar dan hebben we dit. En daarna gaan we weer gewoon over tot de orde van. Nou, ik hoop dat die cyclus vandaag doorbroken wordt. Dat dat nu eens een keer stopt. En dat u morgen datzelfde gevoel hebt. En overmorgen ook. Dat u de blijdschap van de Heer Jezus kent, geniet en betuigt. De derde dag. Een bruiloft. Feest. En die laatste wijn is beter dan de eerste. Zal ik nog wat zeggen? Dat prachtige stukje van Johannes 2, waar de bruiloft in Kana op de derde dag plaatsvindt, is ook nog profetisch een vergezicht voor Israël. Israël wordt daar gezien in Johannes 2 als, ja, ze hebben die blijdschap gehad in de dagen van Salomo, hebben ze best hard gezongen. En er waren de muzikanten, er waren zangers, er was van alles. En David denkt, nou, geweldig. De liederen, de prachtige dingen die gebeurd zijn in de tempel, schitterend was het. Het is zo fantastisch geweest. Ja, maar nu is de wijn op. In de dagen van de Heer Jezus. Is er geen wijn meer. De tempel is bijna gesloten. De ark van het verbond is nooit meer teruggekomen. Er stond helemaal niks in die achterzaal. Er was helemaal geen grote verzoendag meer. Er was van alles niks meer in die tijd. Ja, er waren nog Caiaphas en Annas. De rituelen waren er nog. Maar ja, die rituelen die zeiden ook niet zoveel. Maar die hebben gezegd, weg met hem, kruisig en kruisig. We willen niet dat die koning over ons is. Met andere woorden, wat daar nog aanwezig was aan priesterdienst. Dat was nog negatief ook. Niets meer. Israël zat zonder vreugde, zat zonder blijdschap. Wie kan helpen? 1. De staf van Aaron die gebloeid heeft. Amandelbloesem. De amandelboom bloeit. Het nieuwe leven lonkt. Het nieuwe leven staat op grijpen. Het is bijna zover. Een schitterend beeld. En de Heer Jezus heeft daar zijn heerlijkheid geopenbaard. Daarom heb ik met je gelezen Hosea 6. Een profetisch vergezicht voor Israël. We hebben het samen gelezen en u kent het misschien uit uw hoofd. Komt, laat ons wederkeren tot de Heer, want hij heeft ons verscheurd en zal ons helen. Hij heeft geslagen en zal ons verbinden. Stel nu eens dat je eens begint met Hosea 6 iets anders te lezen. Ik weet wel, in de grondtekst staat het woordje ons wel. Ik heb het expres nagekeken voor vandaag. Maar stel dat je zou kunnen zeggen, hij heeft verscheurd. En hij heeft gaat helen. Hij heeft geslagen. En hij verbindt. Dat is niet zo vreemd. Want denkend aan de goede herder mag je dat zeggen. Dan gaat het over de Heer Jezus. Wie werd verscheurd? Wie werd geslagen? Hij, onze heiland. Maar in dat werk van de Heer Jezus, in dat kruis, in die kruisgang, in dat, naar het kruis gaan, is de Heer Jezus ook de zegen voor Israël. Dat weten we. En in de toekomst zal het zo zijn dat ze 2 dagen zullen blijven zitten zonder offer, zonder terafim, staat op een andere plaats. Hij zal ons na 2 dagen doen herleven en ten derde dagen zal hij ons oprichten en we zullen leven voor zijn aangezicht. Dat betekent dat ook Israël na 2 dagen op de derde dag leven krijgt. Even tellen. 1000 jaren bij de Heere als 1 dag, 1 dag als 1000 jaren. Zet het kruis maar gemakshalve op 0 op het jaar 1. 2 dagen zijn we verder. Zitten we net in 2000. Maar het was natuurlijk niet 1, het was misschien 33, 35. Niemand weet het precies. 2 dagen. Het is nog steeds somber in Israël. Het is nog steeds donker in Jeruzalem. Maar na die 2 dagen komt een derde dag. En die wordt in de Bijbel heel merkwaardig ook nog de dag des Heren genoemd. En het merkwaardige feit doet zich voor dat zelfs de opstandingsdag van onze Heer ook de dag des Heren wordt genoemd. Completer kan het niet, weet u dat? Wat gaat er gebeuren? Hij komt. Hij zal die blijdschap herstellen. Hij zal die nieuwe wijn geven. Overvloed. Hij zal zegen geven. En hij zal ook in Israël zegen brengen. Dit is een profetisch verhaal. Een profetisch vergezicht. Jij en ik die vandaag de eerste paasdag meemaken en vandaag belijden dat de Heer Jezus is opgestaan, dat hij niet in het graf gebleven is, maar dat hij opstond, dat hij leeft. Hij die te midden van de discipelen kwam en zijn handen toonde en zijn zijde, die zei vrede, zei u, die iets later tegen Thomas zei, kom eens wat dichterbij. En Thomas zei, mijn Heer en mijn God, de Heer Jezus. We kennen hem. We weten dat hij de bron van zegen is. Er is geen andere bron. Er is geen andere staf die bloeide. Alleen die staf. Er is geen andere vruchtboom uit de aarde voortgesproken. Alleen hij. Een wortel. Het tronk van Izaïe zal vrucht dragen. Indien de tarwekorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft ze alleen. Maar indien ze sterft, brengt ze veel vrucht voor. Hij. Hij is mijn zegen. De Heer Jezus is niet mijn theorie, niet mijn bijbelkennis, niet mijn ideeën over. Hij zelf, Christus zelf, hij zelf is mijn blijdschap. Hij is mijn vreugde. We hebben geen andere bron. Hij is de bron van zegen. Hij heeft gebloeid en vruchten voortgebracht. En God zag dat het goed was. En nog een keer, en God zag dat het goed was. Die derde dag. Een dubbele bevestiging vanuit de hemel. En nu bent u in de beurt om te zeggen, Heer Jezus, bedankt. Dat het voor Israël nog een geweldige ontknoping gaat geven in de toekomst. Dat hij die derde dag gaat beginnen met een enorme vreugde, met nieuwe wijn, met wijn die ze nooit gekend hebben. Dat komt nog. Maar jij en ik kunnen dat nu, vandaag beleven. Wij kunnen nu van die vreugde, dat eeuwige leven, genieten. We kunnen nu zeggen, Heer Jezus, dank u voor wie u bent. Dank u voor wat u deed. Dank u voor wie u zijn zult. Dank u voor wat u gaat doen met Israël. Dank u voor alles wat er nog gaat komen. Dank u voor alles wat u hebt gedaan. Heer Jezus, we prijzen u. We eren u, we roemen u, we aanbidden u, Heer Jezus. Want u bent het die de dood hebt overwonnen. En u bent het die na de begrafenis bent opgestaan. U bent de garg der eerstelingen. U bent die eersteling Christus. U bent de staf van Aaron die gebloeid heeft. U bent de vruchtboom die uit de aarde is opgeschoten. Zaaddragend gewas. En maar meer zaad. En maar meer vrucht. En maar doorgaand in het proces. Het houdt niet op. De Heer Jezus. U en ik worden uitgenodigd om hem te prijzen. En u mag het doen. Misschien moeten we zeggen in jezelf. Soms denk ik, zeg het maar eens. Begin er maar eens mee. Begin maar eens te zeggen in één zin, Heer Jezus, bedankt voor alles. Dat zeggen wij op een verjaardagsfeestje, bedankt voor alles. En in de auto zeggen, nou, de leverworst was eigenlijk niet om te eten, maar goed. Nee, ik wil het niet banaal maken, maar dan zeggen we nog bedankt voor alles. We zijn zo beleefd, zo polite. Maar zegt u het eens tegen de Heer Jezus. Zullen we een ogenblik nemen van stil gebed. En dat we tegen de Heer Jezus zeggen wat we van hem vinden. Probeert u het eens. Heer Jezus, ik heb het niet gehoord wat iedereen zei, maar u hebt het wel gehoord. U hebt het gezien. U hebt het geproefd. En ik wil u bedanken, Heer Jezus, voor wie u bent. Voor het feit dat u gestorven bent. Voor het feit dat u in het graf geweest bent. Voor het feit dat u opstond. Voor het feit dat de Vader u opwekte. En dat u nu aan de rechterhand van de troon van de majesteit in de hoge bent. Zoveel meer geworden dan de engelen. Als u uitnemende naam dan zij geërfd hebt. Heer Jezus, ik wil u bedanken voor die derde dag. Ik wil u bedanken dat op de derde dag voor Israël een gigantisch feest aanbreekt. Een soort bruiloft, maar dan in optima forma. En wij kijken daarna en soms denken we, nou hadden we dat maar. Waren we daar maar bij. Nu, we zijn erbij. En we hebben het nu. Heer Jezus, we willen u danken dat u met uw geweldige zegen bij ons komt. Dat u in ons midden wilt zijn, dat u uw handen en uw zijde wilt tonen en dat u wilt zeggen, vrede zij u. We willen u danken, Heer Jezus, voor alles wat u hebt gedaan, voor wie u bent. We willen u danken dat u de inhoud bent van de derde scheppingsdag. de inhoud van Gods plan. En God zag dat het goed was. En God zag dat het goed was. We danken u, Vader, dat u het gezien hebt. En dat u betuigd hebt hoe u over hem denkt. We danken u, Vader, voor uw Zoon. We danken u, Heer Jezus, voor de Vader. We danken u voor de Heilige Geest die in ons is. We danken u dat we door de Heilige Geest die in ons is, samen u mogen eren. Heer Jezus, amen.